Geliefde gemeente, een van de vragen die onder ons nogal eens gesteld worden na een kerkdienst, althans dat mag ik hopen, is de vraag: wat vond je eigenlijk van de preek? En die eenvoudige vraag, wat vond je van de preek, dat geeft eigenlijk wel al aan hoe centraal dat die preek is. In een kerkdienst staat, althans binnen onze reformatorische gezindte. Je ziet het trouwens ook aan de inrichting van onze kerkgebouwen. Alles is gericht op de kansel, de preekstoel staat in het midden. De Bijbel ligt op de kansel, die ligt opengeslagen. Alles is gericht in de reformatorische kerkdienst op de prediking van het woord. Al moet ik er wel bij zeggen dat dat juist in onze dagen zo langzaam maar zeker aan het veranderen is. Ook binnen die kerken die de naam gereformeerd nog dragen, zie je dat de preek steeds minder aandacht krijgt. Je ziet het aan de inrichting van de kerkgebouwen, de dominee staat niet meer op een preekstoel, maar hij beweegt zich heen en weer over een podium. De preken duren ook steeds korter, als je het nog preken mag noemen. Een kwartier, 20 minuten en langer niet. En al duurt de kerkdienst misschien nog wel even lang, al is dat in veel gevallen ook niet meer zo, dan wordt de rest van de tijd opgevuld met allerlei liturgische elementen. Er wordt veel gezongen. Er zijn allerlei ceremonieën, er zijn allerlei rituelen die de plaats gaan innemen van de preek. Allerlei symboliek komt steeds meer de kerken van de reformatie binnen. En het is vreselijk en het is beschamend, zou ik bijna zeggen, dat onze generale synode over 2 weken als een van de agendapunten heeft dat ze na moet denken over drama en dans binnen de eredienst. Dat vindt al plaats in onze kerken. Toneelspelen, liturgische dansen, wat je je er ook bij voor moet stellen. Bij bepaalde gelegenheden staan er grote schalen in de kerk met water en dan moeten de mensen elkaar de voeten wassen. Enzovoorts, enzovoorts. En dat allemaal vanuit de gedachte dat de reformatorische kerkdienst toch eigenlijk maar behoorlijk saai is. En het lijkt wel of sommige mensen een soort van minderwaardigheidscomplex hebben, dat het er allemaal zo eentonig aan toe gaat volgens sommigen. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Nou ja, met een doopdienst is het weer wat anders en met een avondmaaldienst is er nog weer wat variatie, maar voor de rest altijd hetzelfde. Nou, als we al een minderwaardigheidscomplex zouden moeten hebben, gemeente, dan is het zeker niet voor wat betreft de inrichting van de reformatorische kerkdienst. Want de Heer heeft in zijn woord, met name ook in het Nieuwe Testament, heel nadrukkelijk aangegeven hoe zo'n eredienst eruit moet zien. En dan is soberheid en eenvoud toch één van die kenmerken. Dan laat met name de Heer Jezus het zien, dat het gaat om het dienen van de Heer in geest en in waarheid. En dat dat niet verbonden is aan allerlei liturgieën of plaatsen. Denk maar aan het gesprek wat hij had met de Samaritaanse vrouw. Het is alles gericht op de verkondiging van het woord van God. We gaan straks ook weer de reformatie herdenken aan het einde van de week. Dat is ook datgene wat reformatoren als Calvijn en Luther hebben benadrukt. Ze hebben niet alleen maar het woord weer gevonden, maar ook de kerkdienst, de inrichting van de eredienst weer nieuwe vorm gegeven. In reactie op datgene wat er in de Rooms-Katholieke Kerk allemaal werd gedaan. Wel nu, laten wij daar in deze Bijbellezingen samen met elkaar over nagedenken, over dat zoveel omvattende onderwerp van de prediking. Het eerste zou zijn dat dominee Baas hier had gesproken over de vraag, heeft dat nog wel zin om te preken? Ik wil daar ook enige aandacht aan proberen te besteden om zo wat meer een inleiding op het onderwerp te geven. Maar dan ook heel nadrukkelijk over dat tweede, wat dan vanavond ook aan de orde moet komen, de Heilige Geest en de prediking. En dat wil ik dan doen ook vanuit Romeinen 10, al zal het niet zozeer een tekstverkondiging zijn wat vanavond gedaan zal worden. Maar wel eigenlijk die elementen uit Romeinen 10, dat het gaat om de prediking van het woord en ook om het horen van het woord. Het woord dat moet gepredikt worden, dat is een opdracht. Maar, en dan komen we bij de Heilige Geest, wil dat woord nou gehoord worden, wil dat woord geloofd worden, dan is de Heilige Geest onmisbaar. Dus langs twee lijnen wil ik vanavond met u daarover nadenken. De prediking en het horen van het woord. Nog even nog aan, naar aanleiding van die vraag die aanvankelijk eerst zou gesteld worden. Heeft dat nog wel zin om te preken? Dat is natuurlijk een vraag die opkomt vanuit de atmosfeer die je vandaag kunt proeven in christelijk Nederland, die toch wel anti-preek is. Een anti-atmosfeer. Een anti-preek-atmosfeer. Daar worden een aantal oorzaken voor gegeven. De preek die is toch wat uit de tijd, die is achterhaald. We leven immers in een beeldcultuur. En dat zullen we allemaal moeten beamen. Het gaat om het zien. En daarin worden we in hoge mate natuurlijk beïnvloed door de vele vormen van moderne media. Niet alleen maar meer de televisie. Maar ook het internet. En allerlei vormen van communicatie via smartphone of iPad of wat dan ook. Die bepalen in een hoge mate hoe er gedacht wordt over het luisteren naar iets en het horen. En hoe er gedacht wordt over de preek. Zo wordt er dan gezegd, jongeren en ook in toenemende mate ouderen kunnen niet meer langer luisteren dan een kwartier, 20 minuten. Al blijft dat voor mij nog zeker een vraag. Dus die beeldcultuur. Dat is een van de redenen waarom men vraagt, wat heeft dat preken nog eigenlijk wel zin? En dan een tweede oorzaak, dat is dat preken natuurlijk toch eigenlijk maar een monoloog is. U zit en u zit stil en u luistert en ik ben aan het woord. Een monoloog. Dat is uit de tijd, zo zeggen heel veel mensen ook in de kerk. Het moet meer een dialoog worden, het moet meer een gesprek zijn. Je moet de gelegenheid hebben om vragen te kunnen stellen tijdens de preek. Je moet gelegenheid hebben om getuigenissen te geven. Niet maar één man die aan het woord is, maar de gemeente die getuigt. Geen monoloog, maar gesprekken, discussiegroepen, getuigenissen. Nou, dat zijn zomaar enkele punten waarom die anti-preek-atmosfeer in toenemende mate in de kerken te proeven is. En als we erover gaan nadenken, gemeente, dan moeten wij ons natuurlijk wel op een antwoord bezinnen. Want is dat zo? Zijn die bezwaren terecht van de beeldcultuur en van die monoloog? En hebben die gemeenten dan gelijk die veranderingen gaan aanbrengen in de kerkdiensten en die de preken steeds minder prominente plaats geven in de kerkdienst? Nou, voor het antwoord op zulke vragen, gemeente, zullen we toch allereerst aan de Heere zelf moeten vragen wat Hij ervan vindt. We kunnen elkaar natuurlijk wel bevragen en we kunnen zelf een mening formuleren, maar het gaat er toch om, wat vindt God daarvan? Heeft de Heere hier nog wat in te zeggen? Hoe de kerkdiensten worden ingericht en hoe er gepreekt moet worden. Dan zullen wij dus naar de bron moeten gaan. Naar de openbaring van God. En als wij die openbaring, als we de Bijbel openslaan, dan kunnen wij allereerst die vraag vaststellen, maar hoe deed God dat dan? Hoe openbaarde Hij zich? En als u de Bijbel kent, dan weet u dat de Heere zich met name openbaarde door te spreken. God is altijd een sprekende God geweest. In het Oude Testament, ondanks dat er natuurlijk veel ceremonieën waren, in heel de tabernakel en tempeldienst, maar toch de nadruk lag op het spreken van God door middel van zijn profeten, door middel van de aartsvaders. God is altijd een sprekend God geweest. En die lijn zien wij met name ook doorgezet worden in het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus Christus zijn rondwandeling op aarde begint, dan lezen we in het begin van het Lucas-evangelie dat hij tegen zijn discipelen zegt dat hij nog in andere steden en vlekken moet gaan om het evangelie te verkondigen. Want zo zegt hij, daartoe ben ik uitgezonden. Daartoe ben ik uitgezonden, om het evangelie te verkondigen, te prediken. En als de Heer Jezus afscheid neemt bij zijn hemelvaart, dan geeft hij zijn discipelen bevelen mee. En heel nadrukkelijk klinkt dan het bevel uit de mond van de zaligmaker. Gaat heen, predikt het evangelie aan alle creaturen. En de apostelen hebben dat verstaan. En je hoort diezelfde opdrachten klinken, bijvoorbeeld als iemand als Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus aanspreekt, dan zegt hij, predik het woord. Houd aan, tijdiglijk en ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. En er zou nog meer gezegd kunnen worden. Romeinen 10 hebben we gelezen. Het geloof is door het gehoor door het woord Gods. Of de eerste Korinthebrief. In 1 Korinthe 1 zegt Paulus dat het de Heere behaagd heeft door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Maar nu, dat mag even genoeg zijn, denk ik, om toch vanuit de schriften te leren en te onderstrepen dat God zijn woord niet alleen maar gegeven heeft als genademiddel, maar dat hij ook wil dat dat woord gepredikt wordt, dat dat verkondigd wordt. En nu is het juist de prediking van dat woord, gemeente, dat mag ons ook wel opvallen, die altijd onder kritiek is komen te staan. Wat er ook in de eredienst aan de hand was met de prediking, daar waren er heel veel aanvallen onder opgericht. Dat heeft altijd onder druk gestaan. Er was na die eerste vroege periode in de geschiedenis van de kerk in de middeleeuwen eigenlijk nauwelijks meer iets over van de prediking. Ja, er werd wel gesproken in de kerk. Er was wel iemand aan het woord, maar die vertelde alleen maar legenden, verhalen over de heiligen. Maar er werd niet verkondigd. De schriften gingen niet meer open. Het was geen woordbediening. Het brood des levens werd niet uitgedeeld, maar de mensen kregen stenen voor brood. Niet de preekstoel, maar het altaar stond en staat eigenlijk nog steeds centraal in de Romeinse kerk. Het sacrament van de Eucharistie, dat was het belangrijkste. Dat ouweltje, dat stukje brood, dat als een voertuig van genade aan de mensen werd gegeven. En door het inslikken van dat stukje brood ontving je dus ook genade, een genademiddel. En daar hebben Calvijn en Luther tegen gewaarschuwd, want zij zagen dat het woord naar de achtergrond ging. En dat er geen sprake meer was van verkondiging. En zij hebben opnieuw ontdekt, niet alleen de leer van vrije genade, maar ook dat die gepredikt moest worden. Dat die verkondigd moest worden. Toen ze zelf die vrije genade van de rechtvaardiging door van de goddelozen gingen ontdekken en gingen beleven. Toen gingen ze daarvan spreken. En toen gingen ze daarvan preken. Maar gemeente, zoals gezegd, veel van datgene wat er dan in de reformatie gebeurd is, veel van de dingen die als kritiek door de reformatoren werden gegeven ten aanzien van Rome, veel van dat alles moet herhaald worden vandaag de dag. En dat niet alleen tegen de huidige kerk van Rome, maar helaas ook tegen allerlei kerken die nog de naam gereformeerd dragen, die vanuit de reformatie zijn ontstaan. Want daar zie je eenzelfde soort ontwikkeling. En om die ontwikkelingen te legitimeren, dan zeggen veel mensen, ja, maar wij leven toch in een heel andere tijd dan Luther en Calvijn. Het is toch heel anders geworden? Nou, wie zal het ontkennen dat het anders is? We leven natuurlijk in de tijd van de moderne media. In de tijd van Twitter en van Tinder en van WhatsApp en van Facebook. En ik weet het allemaal niet meer. Wat betekent dat? Dat je niet moet preken? Of betekent het dat je anders moet gaan preken? Is er eigenlijk wel heel veel veranderd, wat dan zoveel mensen zo graag zeggen? Je zou allereerst de vraag kunnen stellen, is God dan veranderd? En moeten we daarom andersoortige kerkdiensten houden, omdat God veranderd is? Nou, de vraag hier stellen is een beantwoorden. Datzelfde geldt voor het woord, voor de wet van God. Is dat veranderd? De mens, is die veranderd? Ja, de mens kan veel meer dan in de tijd van Luther. En de mens weet veel meer dan in de tijd van Paulus. Maar die mens wordt toch nog steeds in zonde ontvangen en geboren. Die mens is toch nog steeds aan allerhande ellendigheid en aan de verdoemenis zelf onderworpen. Wezenlijk is er toch niets met de mens veranderd. Uit dat hart van mij en van u en van jou komen toch ook vandaag de dag nog steeds voort boze bedenkingen en kwade begeerlijkheden, dieverijen en hoererijen. Is dat niet allerwege te zien, juist via die moderne media, dat de mens geen steek veranderd is, misschien wel verergerd is? In het bedenken en het uitvoeren van het kwaad. En is het toch nog steeds zo dat inderdaad ook de verlossing van die mens op dezelfde wijze gebeurt als dat het 500-600 jaar geleden gebeurde en als dat het 2000 jaar geleden gebeurde? Want Jezus Christus is toch gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid? Er is niet zoveel veranderd. En de Heere wil dat met name die boodschap verkondigd zal worden. Die boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze. Van de verzoening door voldoening. Moet overgedragen worden via de prediking. Heeft preken nog zin? De vraag stellen is een beantwoorden. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid der prediking mensen zalig te maken die geloven. En geen drama. En geen dans. Want dat is allemaal uit den boze. Dat zijn aanvallen van de vorst der duisternis die op zo'n manier de prediking wil minimaliseren. Want u moet maar eens kijken wat er gebeurt als de liturgie al te grote vormen aan gaat nemen. Het eerste wat schade leidt in zo'n kerkdienst is de prediking. Niet alleen qua lengte, maar ook qua inhoud. Er blijft niets van de prediking over. En daarom heeft de apostel het zo op het hart gebonden. Predik het woord, want er zijn mensen die op de preekstoel staan, maar die niet preken. Er zijn mensen die wel tot de gemeente spreken, maar die niet het woord verkondigen. En ze houden hun gehoor bezig met allerlei verhaaltjes. Net zoals het in de middeleeuwen gedaan werd. En er wordt alleen maar over maatschappelijke dingen gesproken worden. Al mag dat natuurlijk op zijn tijd best wel een plaats hebben. Zeker. Maar het neemt de plaats in van de prediking. Zoals God die wil hebben. En als je dan vraagt, ja, maar wat moet er dan gepredikt worden? Wat is dan preken en waar moet het dan over gaan? Want daar kun je natuurlijk ook weer over discussiëren. En dat zal in de komende maanden worden uitgediept. In de andere lezingen. Als er gepreekt moet worden, gemeente, dan kun je natuurlijk niet volstaan met te zeggen, ja, de Bijbel moet opengaan. Natuurlijk moet dat gebeuren, maar dat zullen alle soorten van dominees natuurlijk beweren, dat zij uit de Bijbel spreken of preken. Ook een remonstrantse dominee zal zeggen, ik heb de Bijbel voor mij liggen en ik probeer daar wat lijnen uit te trekken. Maar het gaat om de, wat de Nederlandse geloofbeleider is dan noemt, de reine prediking van het woord. Dat is een van de kenmerken van de ware kerk. Dat die prediking rein is. Dat die zuiver is. En dan hebben wij een machtig middel gekregen vanuit de geschiedenis van de kerk. Die ons kan helpen. En ons de weg wijst in de vraag, wat is dan de reine en de zuivere prediking? Namelijk onze belijdenisgeschriften. En vooral ook die drie bijzondere belijdenisgeschriften. Catechismus, geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels. die wijzen ons daarin de weg. Bij de vraag, wat moet er gepredikt worden? Wat is dan de zuivere prediking? Want in de kerken van de reformatiegemeente is er geen leervrijheid. Maar we zijn gebonden aan de schrift en de daarop gegronde belijdenis. En dan wordt het ons heel duidelijk aangegeven en nogmaals, dat zal in de komende maanden worden uitgediept. Wat dan die zuivere, die reine prediking dient te zijn. Samenvattend, die drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. De twee wegen, de brede en de smalle. En de ene naam van Jezus Christus die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. De zuivere, de reine prediking. Dat ligt als een opdracht voor de kerk. En tegelijkertijd, gemeente, wij beseffen, en dat heeft dan vanavond ook de aandacht, dat de prediking alleen niet genoeg is. Dat laat de schriften ons wel zien. Dat al is er het woord, en al wordt er geprofeteerd, en al wordt er gepredikt. De profeet Jesaja zegt, en Paulus die citeert hem in Romeinen 10, wie heeft onze prediking geloofd? Want dan kun je in een kerk zitten waar er de reine prediking is. Dan kun je in een kerk zitten waar er nog gepreekt wordt. En waar er de tijd genomen wordt om het woord te lezen en te verkondigen. Maar wat werkt het woord uit? Dat is toch een volgende vraag. En wat kan een prediker daarin betekenen? Hij moet preken zover hij talenten en gaven heeft gekregen. En hij moet alles op alles zetten met de bewogenheid van zijn hart. Zoals Paulus dat verwoordt, hij moet mensen bewegen tot het geloof, wetende de schrik des Heren. Hij moet vanuit de liefde van Christus bidden, laat u met God verzoenen. Hij moet alles op alles zetten. Alsof dat je in staat zou zijn, zo zegt Luther, om een ander mens te bekeren. Je moet als het ware een Christus zijn voor andere mensen. Maar elke prediker, hoe begaafd hij ook is, en met hoeveel gevoel hij ook kan prediken, en hoe boeiend hij ook kan prediken. En al heet hij de prins der predikers. Zoals Spurgeon. Maar elke prediker komt er toch een keer achter. Dat hij voor een grens komt te staan. Voor zijn onmacht. Zijn onmacht om ook maar het hart van één enkele zondaar te kunnen openen. Daar is geen prediker toe in staat om harde harten te verbreken of anderzijds om verslagen harten op te beuren. En daarom, niet alleen moet het woord gepredikt worden, maar het woord moet ook gehoord worden. Het woord moet geloofd worden. We hebben het gezongen uit Psalm 25. Waar de dichter zegt, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Woord en geest. Prediking en Heilige Geest. En dat is zo nodig, gemeente. De Heilige Geest. En dat de prediking dan ook pneumatologisch is, dat daar oog is en aandacht gegeven wordt voor de noodzaak en de inhoud van het werk van de Heilige Geest. Want de mens van nature is zo blind voor het woord. Zijn hart is gesloten voor de verkondiging van dat woord. Hij vangt wat klanken op, maar hij hoort niet. Hij is niet gehoorig aan dat woord. Want dat betekent het eigenlijk horen, hoorig zijn. Luisteren naar, gehoorzaam zijn aan het woord. Niet alleen het woord horen, maar het ook doen. Dat het iets nalaat in je leven. En dat is dus nodig, gemeente, dat al zitten we dan onder de zuivere prediking, dat de Heilige Geest gebruik maakt van die prediking. Want dan kan het misgaan. Je kunt onder de prediking zitten. Je kunt jaar en dag in de kerk zitten. En dat het totaal langs je heen gaat. Dat het niets nalaat. Dat het niets uitwerkt. Dat het geen kracht Gods is tot zaligheid. De bekende Engelse prediker Robert Murray McShane heeft het in dat zo heel bekende gedicht, wat ook wel het wachtwoord der hervormers wordt genoemd, gezegd. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Zonder die geest, inderdaad, dan blijft het allemaal op afstand. Dan zullen we de dingen beamen. Maar de beleving ervan wordt gemist. En McChane die zegt in dat gedicht verder, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, en toen werd al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed. De Heilige Geest is nodig, gemeente, om dat woord toe te passen aan onze harten. En dan met name in allereerst ook die overtuiging. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt. Als de Geest gekomen zal zijn, dan zal hij de wereld overtuigen. Van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Zodat zonde ook echt zonde wordt, met name die zonde van het niet geloven in Christus als verlosser en zaligmaker. Dat oordeel, oordeel wordt. En schuld ook echt als schuld beleefd wordt. En ik denk, gemeente, dat dat ook een van de oorzaken is van al die oppervlakkigheid. En van al die liturgische poespas in heel veel gemeenten. Dat men dat element al meer gaat, nou niet ontkennen misschien, maar wel gaat verzwijgen. Dat dat niet meer functioneert. Dat de doodstaat van de mens in geestelijk opzicht niet meer verkondigd, niet meer gepredikt wordt. Niet meer wordt aangewezen. Ja, en dan heb je al gauw genoeg aan wat liturgie. Dan heb je al gauw genoeg aan wat uiterlijk vertoon. Maar de Heilige Geest, gemeente, een van de eerste dingen die de Heilige Geest doet, dat is overtuigen van zonde. De mens laten zien wie hij is. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Is dat ook niet zo wat op die eerste Pinksterdag, in die eerste preek in de Nieuwtestamentische kerk duidelijk wordt? Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan zien we dat Petrus gaat preken. Geen verhaaltjes. Ook niet zijn eigen ervaring, al zeg ik daarmee beslist niet dat dat nooit eens mag doorklinken. Maar in zijn Pinksterpreek heeft Petrus alleen maar het woord geciteerd. En dat woord ook heel persoonlijk toegepast. Als hij verteld heeft, als hij verkondigd heeft aan de hand van de schrift en wie Christus is, dan komt hij heel persoonlijk bij de mensen en hij wijst ze aan. Deze Jezus, die gij. En hij heeft misschien de mensen wel heel persoonlijk aangewezen, want hij heeft ze zien staan om dat kruis. En jij was er ook bij. En gij ook, die gij gekruisigd hebt. Hij heeft de schriften geopend, heeft de teksten genoemd en uitgelegd en verklaard en toegepast. En het vervolgens in het ontdekkende element aan de harten van de mensen gelegd. Deze Jezus, waar de schriften van getuigen, die gij gekruisigd hebt. En die mensen werden overtuigd, dat deed Petrus niet. Maar dat deed de Heilige Geest, die overtuigde van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En die mensen gingen zich afvragen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Ze werden doorstoken in het hart, verslagen in het hart. De Heilige Geest gebruikte het zwaard van het woord. Het zwaard van de Geest. Het woord van God. En hij doorstak ze ermee. En toen stelden ze die vragen, wat moeten wij doen? En toen ging Petrus de Christus verkondigen. Dat is altijd de bedoeling, gemeente, als er ontdekkend gepreekt wordt, als de Heilige Geest ook overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Professor Wisse zegt ergens, het zwaard van de Geest, het zwaard van de wet, het woord, dat tweesnijdende scherpe zwaard, dat is ook gedoopt in het bloed van Christus. Het doorsteekt en het verwondt. Maar als mensen gaan uitroepen, wat zullen wij doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan wordt het woord verkondigd. Het vlees geworden woord. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Wel nu, gemeente. Kreeg dat woord nou in ons leven al gezag? Wij die jarenlang onder de prediking al zitten mogen. Wij die het zuivere woord en de bediening van dat woord mogen kennen en mogen horen. Weten wij ook van deze dingen af? Zijn wij wel eens geraakt onder dat woord? Is ons geweten wel eens open gegaan? Zoals bij die eerste Pinksterlingen daar in Jeruzalem. Weten wij ervan, van die verslagenheid van het hart, zoals we dat bij de tollenaar aantreffen? Of bij de stokbewaarder? Hebben we dat woord leren kennen in zijn veroordelende kracht? Is de duisternis van ons zondaars bestaan al eens opgehelderd door de lamp van het woord? Hebben wij onszelf al leren zien zoals God ons ziet? En heeft het ons tot de vraag gebracht, wat moet ik toch doen? Kan ik nog zalig worden? Hoe kan ik zalig worden? En is daar al een antwoord op gekomen in uw leven? Is er al gebruik gemaakt van deze sleutel van het Koninkrijk der Hemelen, de prediking, die het Koninkrijk Gods ontsloot, opendeed? hebben wij het genadewerk van de Heer Jezus Christus, toegepast door zijn geest, in ons leven leren kennen. Kijk, als de Heilige Geest gemeente gebruik gaat maken van het woord, dan kun je dat woord lezen of je kunt het horen. Maar Luther zei, toen de geest ging werken in mijn leven, toen las ik dat woord en ik las het nog eens, maar toen ging dat woord mij lezen. Hij las bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament op de Wittenberg, die tekst uit Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig zou leven. Luther las die tekst en hij las hem nog eens. En hij las hem nog eens. En toen ging die tekst Luther lezen. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat Maarten Luther niet zou verderven, maar zou leven. Gemeente, dan wordt dat woord van God door de Heilige Geest een kracht van God tot zaligheid. Als je dan zo eens in de kerk zit en je jezelf zo werelds voelt, de meest diepe en duistere betekenis van het woord. Als je je niet meer kunt verheffen boven mensen in deze wereld die zich uitleven in alles wat de Heere verboden heeft. Als je met recht wordt wat de Bijbel van de mens zegt, een goddeloze. Een verloren in de meest werkelijke zin van het woord. En als dan de Heilige Geest zo'n woord gaat toepassen. En als zo'n Bijbeltekst jou of u gaat lezen en je hoort en je leest je naam erin terug. Zoals bij Maarten Luther. Ja, dan druk je dat woord aan je hart. Dan is dat woord inderdaad een kracht Gods. Dan wordt het zo'n wonder dat zoiets in de Bijbel staat. En dat de Heere je aanwijst. En dat de Heere je aankijkt. Al zo lief heb ik u gehad. Dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb. Opdat u niet zult verderven, maar opdat u zult leven. Ja, en dan kun je er ook niet meer van zwijgen. Dan kun je er niet meer zomaar aan voorbij leven dat andere mensen zonder dat woord leven. Dat andere mensen buiten Christus zijn. En dan hoef je dan niet allemaal dominee te worden, maar je wordt wel allemaal een prediker van dat woord. En je gaat die heil leer verbreiden. En je gaat ervan getuigen wie God in Christus voor je is. Door de Heilige Geest. Uw heilleer wordt dan door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en mijn lippen niet. Amen.